BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Ayse Siemen.
Daar is hij ergens, de politieman op motor die naar hem op zoek was, tegen het lijf gelopen.
En toen?
En daar heeft zich een worsteling afgespeeld waarbij de politieman vermoedelijk zijn dienstwapen getrokken heeft. En dat is kwijtgeraakt aan mijn cliënt. En die heeft hem daarmee doodgeschoten.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Ayse Siemen. Welkom Ayse.
Hey Wout.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Ayse bij betrokken is geweest. Ayse, heb jij wel eens een zaak meegemaakt met geweld tegen politieagenten?
Ja, genoeg.
En brengt dat een aparte dynamiek met zich mee?
Nou, je hebt het over geweld. Ik laat even de bedreigingen, ja, het verzetten tegen een aanhouding buiten beschouwing.
Ja.
Maar wanneer er is geschoten, is gestoken,
ja,
in een agent, dan is dat wel altijd een vervelende dynamiek. Het is een begrijpelijke dynamiek in die zin dat die zittingen worden bijgewoond door veel lieden van het politiekorps.
Veel collega's. Ja. Ja. Nou, wat ik me ervan kan herinneren is, op het moment dat politiemensen doelwit zijn of slachtoffer zijn, dan gaat er een siddering door eigenlijk al het blauw in Nederland. Want ik denk altijd, dat is dan toch de grootste nachtmerrie van een diender, dat je op een gegeven moment tijdens je werk tegen iemand aanloopt die iets verschrikkelijks aandoet.
Ja, tuurlijk. Alleen in de zaken die ik heb gedaan, waarbij politiegeweld of geweld tegen een politieagent te sprake kwam, was het niet zo dat het een doelwit was die je van tevoren hebt uitgezocht.
Ja, ja.
Het is gewoon de omstandigheden van het geval. Iemand die wil een ander aanhouden. En dat wil ik vooral niet goed praten.
Nee.
Maar het is dus niet dat die verdachte die ik heb bijgestaan, zijn opgestaan met het idee, ik ga vandaag eens even een agent beschieten.
We gaan naar de zaak van vandaag. En die gaat om de uitgeprocedeerde asielzoeker Alassam S. Hij dood op 13 april 2011 in het Groningse dorp Baflo zijn vriendin Renske Hekman door haar op het hoofd te slaan met een brandblusser. Tijdens zijn vlucht komt hij politieagent Dick Haveman tegen. Tijdens de worsteling die volgt krijgt S. het pistool van de agent te pakken en schiet hem dood. Andere agenten hebben daarna de grootst mogelijke moeite om S. te overmeesteren. Ook nadat hij al door 5 politiekogels is geraakt. De dag voordat deze geweldsexplosie plaatsvond had S. gehoord dat zijn asielverzoek definitief was afgewezen. Enkele uren voor de moorden zocht hij hulp bij zijn vaste psychiater. En die verlaagde direct de dosering van een antidepressivum paroxetine. Bij ons aangeschoven vandaag is oud-advocaat en nu raadsheer bij het Hof, Mathieu van Linden uit Leeuwarden. Welkom Mathieu.
Dank je.
Jij bent 24 jaar advocaat geweest en je bent eigenlijk nu net overgestapt naar het Hof. Daar ben je raadsheer. Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Klopt.
Waarom ben je overgestapt?
Nou, ik had eigenlijk wel de behoefte om wat beschouwender naar zaken te kijken en niet altijd zo partijdig te hoeven zijn. Dat ging op zich heel goed af, het partijdig zijn. Maar misschien ook met het ouder worden en het al lange tijd advocaat zijn, dat ik gewoon de behoefte voelde om daar wat meer afstand van te kunnen nemen en meer rekening te houden met ook andere belangen.
Oh, wauw, dat klinkt toch ook wel. Is dat ooit iets voor jou, Ayse, om ooit naar het Hof te gaan? Het Hof is natuurlijk wel echt zwarte band derde dan.
Klopt, je moet niks uitsluiten. Ik heb op verschillende punten in mijn carrière wel eens overwogen. Vind ik het nog steeds leuk. Dat werk als advocaat, kilometer moe, soms klanten moe. Je hoort jezelf in zittingen vaak dezelfde verweren voeren. En
Het Hof een verademing zijn.
Ja, ongetwijfeld. Dus je hoort het vaker dat advocaten een overstap maken. Mm-hmm. Wat mij dan wel opvalt is dat advocaten vaker naar de rechtbank gaan of het Hof, naar gerechtshoven, en minder vaak officier van justitie worden.
Ik kijk naar Mathieu. Heb je dat ooit overwogen?
Nee, dat heb ik nooit overwogen.
Om naar de dark side over te stappen?
Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Maar ook dan ben je in zekere zin partijdig, wel op een andere manier. Hè? Je vertegenwoordigt de maatschappij natuurlijk.
Ja.
Maar een zekere partijdigheid zul je dan wel hebben. Hoewel je ook wel objectief, denk ik, naar de zaken zult kijken.
Ja.
Dat zou moeten in ieder geval. Maar ik heb dat zelf nooit overwogen.
Ja, we bespreken vandaag trouwens een zaak van jou toen je advocaat was.
Ja, klopt. Ik ben hier als oud-advocaat.
Ja, en waarom is dat? Omdat je eigenlijk pas kort bij het Hof
zit?
Ja,
ik werk pas 3 jaar bij het Hof. En ik vind het ook wel ingewikkeld hoor. Als ik als rechter zou moeten praten over zaken waar ik bij betrokken ben geweest.
Ja.
Als advocaat is dat veel makkelijker.
Nou, laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
Ja, ik herinner het mij nog goed dat ik 's ochtends wakker werd. En liggend in bed even op mijn telefoon, zoals iedereen misschien wel, het nieuws doornam.
Ja, klinkt heel herkenbaar.
En zag dat er een agent was doodgeschoten in Buffalo. Dat is een dorpje in de buurt van een dorpje waar ik lange tijd gewoond heb. Ik wist waar het was.
Ja.
En ik dacht, jeetje. En
nu komt het wel heel dichtbij.
Ja, en een van de eerste gedachten die in mij opkwam was, wie zou er piket hebben vandaag? En ik herinner mij dat toen ik op kantoor kwam, ik dat heb opgezocht. Toen hadden we nog piketlijsten waarop je precies kon zien wie van die piket had. Ik heb het opgezocht en daar verder niks mee gedaan. En
want toen, je zag wie er...
Ik zag wie de piket had.
Ja.
En het was gewoon nieuwsgierigheid. In de loop van de dag werd ik gebeld door deze advocaat of ik die zaak misschien wilde overnemen, omdat zij voorzag dat die te groot zou worden.
Is dit iets gebruikelijks? Ais, heb jij zoiets wel eens meegemaakt?
Ja, ook dit gebeurt. Advocaten zijn toch uiteindelijk collega's.
Ja.
Soms voelt het als concurrenten, maar op andere momenten voelt het toch ook wel dat je denkt, nou, ik heb hier nu iets aan mijn broek hangen. Als je piketdienst hebt, dan ga je ervan uit dat je gewoon de eerste werkzaamheden gaat verrichten.
Ja.
Voor allerhande strafzaken. Maar een tweevoudige moord of doodslag, een levensdelict 2 keer.
Ja.
En daarbij ook nog pogingen voor het beschieten van andere mensen erbij. Dat is eventjes in piket dat je denkt, poeh, dat is even echt aan de bak. En afhankelijk van iemands ervaring en deskundigheid, zit je alleen, zit je met collega's, gebeurt het vaker dat je even wordt gebeld, joh, zie jij niet iets in deze zaak?
Ja. Wat heb jij toen gedaan? Ben je gelijk naar Allesom S toegegaan?
Ja, nou, het was toen wat ingewikkeld. Hij lag in het ziekenhuis onder een valse naam.
Ja, want hij was natuurlijk
Hij was gewond geraakt.
Ja.
Ook nou ja, wel ernstig. Niet levensbedreigend, maar wel ernstig. En hij lag in het ziekenhuis onder een valse naam. Ik heb toen onmiddellijk contact gelegd met de politie en de officier van justitie om te kijken wanneer ik hem zou kunnen bezoeken. Ik ben daar toen diezelfde dag geweest. Ik heb hem in de eerste periode heel veelvuldig bezocht.
Wat trof je aan toen je, want dat was ook nog in het ziekenhuis, neem ik
aan. Ja, de eerste keer dat ik hem bezocht was in het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Ja, hij lag op een kamer alleen. Was beveiliging aanwezig van de politie.
Ja.
Die stonden op de gang natuurlijk te controleren of er niet mensen kwamen die er niks mee te maken hadden. Ja, en ik ben met hem in gesprek gegaan.
Kon jouw cliënt iets vertellen over wat er gebeurd was op dat moment?
Het was heel moeizaam. Hij had,
sprak je Nederlands?
Ja, hij sprak goed Nederlands.
Ja.
Dat was wel heel plezierig, omdat ik voor onze gesprekken nooit een tolk nodig heb gehad.
Ja.
Hij was ook al een tijdje in Nederland, maar ja, wel een slimme man uiteindelijk, denk ik, moet ik constateren. Hij had de taal goed geleerd.
Ja.
Maar ja, hij kon zich er heel weinig van herinneren wat er was voorgevallen. Ik herinner mij van het eerste gesprek dat ik hem vooral het verschil heb uitgelegd tussen moord en doodslag. Omdat ik het gevoel had dat dat wel eens een belangrijk aspect zou kunnen worden.
Mm-hmm.
En ik heb geprobeerd een beetje feiten te verzamelen over wat hij mij kon vertellen. Maar dat ging heel moeizaam.
Dus hij kon zich eigenlijk niet herinneren of hij zijn vriendin had vermoord of niet. Of wat er gebeurd was. Dat wist hij. Kon
nou,
hij niet vertellen.
Zo concreet zoals jij het nu vertelt, dat kon hij zich toen niet herinneren.
Nee, nou ja, goed.
Het waren een soort van, ja, een soort van flarden van herinneringen in zijn geheugen die hij ook niet in de tijd goed bij elkaar kon plaatsen. De volgorde was zoek. Het was gewoon heel moeizaam om concreet met hem over de zaak te praten in de eerste dagen.
Het lijkt me moeilijk om dan een zaak te maken met iemand, toch? Is dat het belangrijk? Hoe belangrijk zijn de eerste dagen eisen?
Ja, heel belangrijk. In ieder geval feiten verzamelen. Wat is daar nou gebeurd? Ik denk dat in deze zaak misschien nog wel vanwege het feit dat in Buffalo gebeurt, dat er wel snel informatie komt. Wie is gewond geraakt, ondanks beperkingen of niet. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook wel met zo'n jongen zo snel als mogelijk... beetje doorpakken en vragen van, joh, wat is er nou precies gebeurd? Hoe kom jij aan een brandblusser bijvoorbeeld? Hoe is dat nou gegaan met die agent? Jij vlucht, op enig moment tref je een agent. Er wordt geschoten, je ziet de gelegenheid om een wapen af te pakken of iets dergelijks. Hoe is dat nou precies gegaan? Je probeert als advocaat je verweren, eigenlijk al klinkt een beetje hard, maar toch wel voor te sorteren op de verweren die je gaat voeren.
Zo ging het ook.
Ja, zeker. Ik herken dat. Je probeert natuurlijk te doen met je cliënt. Je moet het verhaal ook horen van je cliënt. En dat ging heel erg moeizaam. En ik weet nog wel dat hij in het ziekenhuis een paar keer gehoord is. Niet heel vaak en niet heel lang. De politie had hetzelfde probleem. Bovendien moesten de verhoren opgenomen worden met beeld en geluid. Dat was in die periode denk ik nog iets minder makkelijk dan tegenwoordig.
Mm-hmm.
Ja. En later, na een dag of 3-4, is hij overgeplaatst naar het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen.
Ja.
En toen werd hij veel vaker gehoord.
In hoeverre, want ik kan me voorstellen, een agent doodgeschoten, een dame doodgeslagen met een brandblusser, dan, als ik een beetje uit eigen ervaring put, dan slaat de media wel behoorlijk op tilt. He, dan is er volop media-aandacht voor zo'n zaak.
Ja.
Hoe verhield zich dat tot jou op dat moment? Tot wat jij kreeg je uit de media bijvoorbeeld meer informatie dan uit het dossier? Of hoe ging die informatievoorziening?
Nou, die informatievoorziening ging vanuit justitie best goed, vond ik.
Ja.
Er was regelmatig een update.
Ja.
Het is niet zo dat ik uiteindelijk pas het met een eindprocesverbaal moest doen. Maar er was op geregelde momenten een aanvulling op het procesverbaal.
Mm-hmm.
Ik kreeg het verhaal natuurlijk uiteindelijk ook wel van hemzelf te horen.
Ja.
Door de vele gesprekken die ik met hem had.
En wat vertelde hij?
Ja, het werd steeds wat concreter. Hè? Aanvankelijk waren het flarden die hij zich kon herinneren. En naarmate de tijd verstreek kwam hij eigenlijk ook zelf meer terug in de realiteit. Ik heb er bij hem erg op gehamerd dat hij alleen maar dingen moest vertellen die hij zich nog herinnerde. En dat als hij, als anderen hem dingen vertelden en hij dat dan aan de politie zou vertellen, dat hij dat dan erbij zou zeggen. Ik vond het belangrijk dat zijn eigen herinnering vastgelegd zou worden.
En waarom dan?
Omdat dat natuurlijk uiteindelijk belangrijk is om vast te kunnen stellen wat er precies gebeurd is en om hem te kunnen verdedigen.
Heeft dat dan ook te maken met de toerekeningsvatbaarheid? Want dat is natuurlijk waar je hier gelijk naartoe gaat. Van joh, en ik vraag dit aan IJssel, van joh, je hebt hier te maken met iemand die mogelijk verward is geweest toen dit gebeurd is. Dus dan is dit natuurlijk ook wel een strategie? Of hoe moet zeg ik het nou te cynisch?
Ja, ik denk dat je wel iets te cynisch bent.
Okay.
Want in eerste instantie wil je natuurlijk dat je cliënt, als hij verklaart, dat hij alleen de dingen zegt die hij zichzelf herinnert.
Het en proces niet is gericht op waarheidsvinding.
Klopt.
Ja.
En ik begrijp dat in deze zaak dat er ook een aantal feiten waren waar hij echt geen herinnering aan had.
Ja.
Hij heeft wel een herinnering gehad aan de twee levensdelicten.
Ja.
Maar aan de bedreigingen volgens mij en poging tot doodslag is het uiteindelijk geworden op agenten niet of in mindere mate. Dan is het een heel goed advies aan je cliënt om te zeggen, ga dat nou niet invullen met informatie die tot jou komt en dat weer terugbrengen alsof je dat zelf weet.
Ja.
En pas later komt het natuurlijk op, toerekenbaar, et cetera. Maar ik weet niet of Mathieu al die gesprekken heeft kunnen voeren of hij op dat moment een verward persoon was.
Ja, het was volstrekt duidelijk dat hij verward was. Maar de oorzaak daarvan, die was mij toen nog niet duidelijk.
Ja.
Dat had ook bij wijze van spreken door de gebeurtenis kunnen zijn geweest.
Hij had een vriendin, die zou hij om het leven hebben gebracht door haar op het hoofd te hebben geslagen met een brandblusser. Ik neem aan dat haar familie daar ook wel heftig op reageerde. Kreeg je daar ook iets van mee?
Nou, aanvankelijk niet. Ik weet dat ik op enig moment gebeld werd door een advocaat die namens familie van Renske sprak. En die zei dat zijn cliënten graag in contact wilden komen. En ja, dat was heel raar. Hij maakte meteen duidelijk dat daar geen boze bedoelingen achter zaten. Dat het niet uit boosheid was, maar dat ze de mensen die hij vertegenwoordigde het gevoel hadden dat zij een bijdrage konden leveren aan het onderzoek.
En
dat bleek uiteindelijk te zijn dat zij medicijnen hadden gevonden in zijn kamer.
En op welk moment in het onderzoek was dit? Was dit vrij kort nadat hij was aangehouden?
Ja, dat was binnen enkele weken.
Heb jij zoiets wel eens meegemaakt? Wijs?
Nee, zulke barmhartigheid bij nabestaanden heb ik niet meegemaakt. Omdat wat ik dan toch meemaak is het eigen verdriet. Tuurlijk is er wel op enig moment, maar daar moeten echt maanden, jaren soms aan voorbij gaan. Voordat nabestaanden, slachtoffers in gesprek willen om het misschien een plek te geven. Ja. Maar een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding door bijvoorbeeld meer informatie te geven over bepaalde medicatie die ze daar aantroffen. Dat heb ik niet gezien. Dat is vrij uniek.
Ja, dat was het zeker. Of het toen al barmhartigheid was, dat denk ik niet.
Waarom denk je dat niet?
Nou, zo is het niet
zo
op mij
overgekomen. Zo komen we niet over, nee.
Misschien dat er ook wel helemaal geen ruimte voor was op dat moment. Maar zij hadden het gevoel dat de medicatie een rol speelde. En dat wilden ze graag uitgezocht hebben. En ik weet nog wel dat ik toen dacht, ja, wat moet ik nou? Het is een situatie die je nooit meemaakt. En je bent toch altijd alert op dat het misschien anders is dan je verwacht dat het is. Maar het
hoe
kan
bedoel je dat?
Nou, ja, moet je dan met die mensen in gesprek gaan? Moet je met ze contact hebben, met ze in zee gaan, terwijl je helemaal niet weet wat er uitkomt. Gaat het zich tegen je keren of juist niet?
Ja.
Dat vond ik een hele ingewikkelde toen.
Oh, grappig. Dit is eigenlijk helemaal het verkeerde woord. Maar als journalist heb ik altijd gewoon de stelregel, je moet met iedereen in gesprek. Maar als advocaat heb je natuurlijk dan gewoon een hele andere rol, denk ik zo.
Ja, tuurlijk. Je moet het in ieder geval met je cliënt bespreken. Zij willen contact met mij, met jou. En dit is wat ze te bespreken hebben. Wat wil je daarmee? Dus je kan het niet op eigen houtje gaan doen als advocaat. Althans, dat zou ik niet doen.
Nee.
De belangrijkste vraag die natuurlijk boven de marketing, je hint er net ook al even naar, is die toerekeningsvatbaarheid. Hè? Wat maakt het uit, Aysen, die toerekeningsvatbaarheid?
Heel veel in ieder geval. De vraag of de hamvraag was, verkeerde hij in een psychose op dat moment? En als het antwoord ja is, dan is de volgende vraag, is er kausaal verband tussen die stoornis, die psychose en zijn handelen? En in welke mate kun je dat aan hem toerekenen? En dat is bepalend voor of je een gevangenisstraf kan opleggen, of dat je alleen een maatregel, bijvoorbeeld een TBS-maatregel kan opleggen, of een combinatiestraf kunt opleggen.
En daarvoor moet je eigenlijk dus ook weer terug naar die dag. Hè? De dag van de fatale gebeurtenissen.
Ja.
Want hoe is dat? Dat klinkt als een enorme chaotische toestand die er toen is geweest.
Zeker.
Kan je daar iets over vertellen, Mathieu?
Hij voelde zich niet goed al de dagen ervoor.
Had slecht nieuws gekregen.
Hij had slecht nieuws gekregen. En hij is op enig moment is hij toen naar zijn psychiater gegaan. Kon hij toen niet spreken. Hij heeft toen wel met een psychiatrisch verpleegkundige gesproken die daar aanwezig was. Achteraf gezien bleek dat hij aan het afbouwen was met zijn schema van paroxetine.
Waarom kreeg hij paroxetine?
Het is een antidepressivum. Dus,
dat vond ze niet goed. Ja,
dat wordt aan
heel veel mensen.
Ja. Misschien wel een miljoen mensen in Nederland slikken dergelijke middelen. En hij was aan het afbouwen. Dat had ook te maken met zijn verwachte uitzetting. Omdat het middel in het land van herkomst, Benin, niet of slecht verkrijgbaar zou zijn. Maar goed, daar is niet op ingegrepen. Zelf denk ik dat hij daar last van heeft gehad.
Van het afbouwen van,
van die medicatie. Dat het ook niet op de goede manier is gebeurd. Er is inmiddels ook veel meer kennis over hoe je dat zou moeten doen.
Ja.
Maar goed, hij heeft niet de hulp gekregen die beter was geweest. Toen is hij naar huis gegaan. Hij heeft zijn vriendin gebeld, Renske.
Ja.
Die heeft hij gevraagd, die was naar haar werk om thuis te komen. Toen is hij naar haar woning gegaan in Buffalo. En daar is op enig moment oneenigheid ontstaan over iets kleins.
Maar thuis?
Thuis bij haar. Ze woonde in een appartementencomplex in de buurt van het station.
Ja.
En daar heeft hij op enig moment een brandblusser gepakt.
Die gewoon thuis stond?
Die in de hal stond van dat appartementencomplex. En daar heeft hij haar mee geslagen.
En dan komt de politie, neem ik aan.
Ja, er waren ook andere bewoners. Hè. Het was appartementencomplex. Dus dat was opgevallen bij andere bewoners dat daar iets gaande was. En die hebben de politie gebeld. Hij heeft toen het pand verlaten. Hij is toen gaan lopen. Naar zijn zeggen was hij op weg naar het station. Die route kende hij, maar hij is verdwaald geraakt. Het was ook niet ver, maar hij is verkeerd gelopen. En toen liep hij het dorp uit. En toen heeft hij nog de weg gevraagd aan iemand. Toen is hij omgekeerd en daar is hij ergens de politieman op motor, die naar hem op zoek was, tegen het lijf gelopen.
En toen?
En daar heeft zich een worsteling afgespeeld, waarbij de politieman vermoedelijk zijn dienstwapen getrokken heeft. En dat is kwijtgeraakt aan mijn cliënt. En die heeft hem daarmee doodgeschoten. Het is wat mij betreft nooit helemaal duidelijk geworden hoe dat precies verlopen is, die worsteling. En hoe het komt dat hij op enig moment dat wapen in zijn hand had.
Ja.
En vervolgens zijn er andere agenten gekomen. Want er is behoorlijk geschoten.
Ja, dat was nog niet eens daar. Hij heeft Dick Havenman doodgeschoten. Toen heeft hij ook nog op buurtbewoners geschoten. Die daar zeg maar op afkwamen.
Ja.
En daar op een oprit stonden of keken. Toen is hij doorgelopen naar het station. En uiteindelijk bij het station kwam hij tegenover die grote politiemachten te staan. Achteraf gezien is vastgesteld dat het wapen van mijn cliënt vast had toen leeg was. Ondanks het feit dat allerlei agenten zeggen dat ze hem hebben zien schieten. Maar fysiek kon dat niet. Alle kogels waren op.
Ja.
Die zijn op andere plek teruggevonden. En toen hebben verschillende agenten, ik meen vier, hebben geschoten op hem. Op enig moment heeft hij geprobeerd in een politieauto die daar stond. Daar is hij ingegaan. Kennelijk met de bedoeling om weg te rijden. Dat zou je in ieder geval veronderstellen. Ja. En die agenten hebben op hem geschoten. Er is in totaal iets van 40 keer geschoten.
Zo, dat is veel.
Ja.
En 3 keer raak in zijn lichaam.
Vijf keer is hij geraakt. Ja. Ja.
Dat is een chaotische dag. En dan to put it mildly, om het zo maar eens te zeggen. Wat er natuurlijk moest gebeuren is, jouw cliënt moest onderzocht worden, psychisch.
Ja.
Hoe ging dat? Naar het Pieter Baan Centrum?
Ja, hij is uiteindelijk in het Pieter Baan Centrum onderzocht.
Ja.
Er was al voor die tijd duidelijk dat er iets met medicatie aan de hand zou kunnen zijn. Ik heb daar ook deskundigen over benaderd.
Over die paroxetine?
Ja.
Ja.
En uiteindelijk is hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En
werkt
zijn
hij
er
mee?
Voor de rechtszitting ook deskundigen benoemd om iets te zeggen over die medicatie. Ja, je vraagt of hij heeft meegewerkt. Hij heeft meegewerkt aan alles. Hij heeft bij alle verhoren meer dan 20 openheid van zaken gegeven, voor zover hij zich kon herinneren. Hij heeft ook meegewerkt aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum.
Wat ik me afvraag, heeft hij de feiten ooit betwist?
Nee.
Hij heeft gezegd, joh, ik heb dat gedaan.
Dat suggereert alsof hij daar een concrete herinnering aan had.
Dat had
hij niet aan alles. Maar hij heeft er nooit omheen gedraaid dat het niet anders kon.
Ja.
Dan dat hij degene was geweest die dat had gedaan.
En dan vraag ik me af, hoe voelde hij zich daarover?
Verschrikkelijk.
Ja, dat
vond hij echt heel erg. Ik heb ter voorbereiding op vandaag nog even wat aantekeningen doorgelezen die ik had van destijds. En ik heb onder andere gezien dat hij bij de eerste zitting bij de rechtbank, de pro forma zitting, daar wilde hij per se zelf bij aanwezig zijn. Terwijl hij toen nog in het justitieel medisch centrum lag en eigenlijk slecht vervoerd kon worden. Maar wat hem het meeste dwars zat, was dat hij er zo weinig herinnering aan had en niet concreet kon vertellen wat er nou precies gebeurd was. Dat zat hem het meeste dwars.
Ja, ik kan wel, dat moet iets. Dat moet heftig voor hem zijn geweest. Als je tot de realisatie komt dat er tijdens een moment waarop jij dus kennelijk niks meer van kan herinneren, dat jij dus degene bent geweest die je eigen vriendin van het leven heeft beroofd.
Ja, en ook nog iemand anders.
Ja, zo. Wat was de conclusie van het Pieter Baan Centrum?
Ja, het Pieter Baan Centrum kwam uiteindelijk tot de conclusie dat Alassane volledig toerekeningsvatbaar was. En okay. dat was wel bijzonder, omdat de psychiater uit het Pieter Baan Centrum met hem een gesprek had gevoerd om zijn conclusies en bevindingen te delen. En in dat gesprek had die psychiater gezegd dat hij ervan uitging dat Alassane volledig ontoerekeningsvatbaar was.
Oké.
Okay. Oei. En op papier staat iets anders.
Ja.
Maar had jij bewijs van dat gesprek dan?
Nee, dat had ik niet. Ik had dat uit mijn aantekeningen. En uiteindelijk heb ik daar de psychiater ter zitting mee geconfronteerd.
Ja.
En hij heeft dat toegegeven.
Mm-hmm.
En hij heeft toen uitgelegd hoe dat gekomen is.
Ja, want dan heb je dus dan zit er behoorlijk wat licht tussen, wat er op papier staat en wat er is gezegd. Hoe kwam dat?
Nou, het was allemaal te herleiden naar een soort eindbespreking binnen het Pieter Baan Centrum, waar meerdere mensen aan deelnemen. Onder andere een jurist die bedoeld is voor het bewaken van het proces.
Ja.
En, ik kijk naar IJs, jongens. Ja. Een jurist die bedoeld is voor het bewaken van het proces.
Nou, als je naar het Pieter Baan Centrum gaat, dan ga je daarheen ter observatie.
Ja, ik ben er ook wel eens geweest voor een rondleiding, lieve luisteraars. Maar ik ben er wel eens geweest. Het is ook weer zo'n fascinerende plek.
Ja, klopt helemaal. En de bedoeling is dat in dat Pieter Baan onderzoek, dat er wordt gekeken vanuit verschillende disciplines naar de persoon van de verdachte.
Ja.
En dan kan het zo zijn dat je aan het einde van de observatieperiode met elkaar, het multidisciplinair overleg volgens mij, dat je dus met elkaar je bevindingen gaat delen. De psychiater heeft dus in een afrondend gesprek tegen Alassane gezegd, wat mij betreft, of althans ik vind je volledig ontoerekeningsvatbaar.
En dat geldt dus voor het moment dat het gebeurde.
Ja,
ten
tijde van het plegen van de strafbare feiten.
Ja.
Nou, dat is zijn advies. En dan moet je het zien dat zij net zoals wij aan de tafel zitten. En dan is er dus ook een jurist bij. Want bij het Pieter Baan Centrum werken ook juristen.
Ja.
En die heeft dus in deze zaak een bepaalde inbreng gehad. En Mathieu gaat vertellen wat die inbreng dan is geweest.
Ja, de psychiater die heeft op de zitting gezegd dat toen dat daar besproken werd, dat men vond dat hij een te klinische kijk had. Dat hij te veel als een klinisch psychiater keek naar de casus en te weinig als forensisch psychiater. Dat is hoe ik het mij herinner dat? En hoe ik dat kort zou samenvatten.
En wat zou dat impliceren? Dat je...
Dat heeft, zoals ik het toen heb begrepen, vooral te maken met het feit dat het uitgangspunt bij het Pieter Baan Centrum is dat iedereen volledig toerekeningsvatbaar is.
Tenzij.
En alleen als je hard kunt maken dat dat anders is, leidt dat tot een andere conclusie.
Ja. Heb jij nog iets gehad aan die schoonouders van hem die strips of die verklaringen hebben afgelegd over die medicijnen of...
Ja, ik heb regelmatig contact met ze gehad. Ik ben ook via hun in contact gekomen met mensen die mij wat meer konden uitleggen over die medicatie. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot benoeming van een deskundige die in de rechtszaak daar iets over heeft gezegd.
Ja, want het paroxetine, dat is een middel waarbij, wat vaker in verband is gebracht met extreem geweld. Ik het zo zeg, ga ik dan tekort door de bocht? Nee, toch?
Nee, er zijn gevallen bekend waarbij daar een heel sterk verband lijkt te zijn.
Ja. Met welke insteek ging jij het proces in? Wat was jouw strategie?
Nou, het was tweeledig. Het ene was dat het niet ging om moord, maar om doodslag. Als het gaat om twee levensdelicten. En het andere was dat... ik vond dat de rechter hem volledig ontoerekeningsvatbaar moest verklaren, omdat hij gehandeld had vanuit een psychose. Waarbij ook nog wel van belang is wat de oorzaak is van zo'n psychose. Hè? Want als dat zou zijn gekomen door de medicatie, als dat de oorzaak was, dan kun je hem echt helemaal niets verwijten. Terwijl als dat vanuit een ziektebeeld ontstaat, dan moet er iets aan dat ziektebeeld gedaan worden.
Ja, ja. Ik las in het vonnis van de rechtbank dat je een vrijspraakverweer hebt gevoerd.
Dus alles of niets is het dan?
Ja, Mathieu heeft eigenlijk de psychose, dat is even mijn conclusie, hè, centraal gesteld. Heeft gezegd, doordat hij psychotisch was op dat moment, zo kortstondig of dat het in één keer opkwam, had hij geen enkel inzicht meer in de draagwijdte van zijn handelen.
Ja, ja.
Waardoor
met andere woorden, hij was gek op dat moment.
Waardoor het hele opzet ontbreekt. Dat verweer is verworpen door de rechtbank.
Ja, voordat we verder gaan, wat was eigenlijk de eis van het Openbaar Ministerie?
Bij de rechtbank was dat levenslang.
Oké, dus jij hebt om vrijspraak gevraagd. En dus dan zegt het Openbaar Ministerie, allesom es was volledig toerekeningsvatbaar.
Ja, dat was wat zij vonden. En ze hadden het rapport van het Pieter Baan Centrum in de hand om dat te ondersteunen.
Dat is een vrij pittig wapen wat je dan hebt. Hè? Dat is daarmee wordt dat natuurlijk behoorlijk ondersteund. Wat werd het uiteindelijk?
De rechtbank heeft 28 jaar opgelegd.
En dat is wegens 2 keer moord en 2 keer poging tot moord. En dat is waarschijnlijk het schieten op de...
Op de omstanders.
Ja.
Ja.
Wat was de reactie van jouw cliënt?
Ja. Ik herinner mij dat het een moeilijk gesprek was.
Mm-hmm.
Hij was natuurlijk bij de uitspraak aanwezig. Maar toen hebben we niet heel uitgebreid daarover kunnen praten. Ik ben de dag daarna heb ik hem bezocht in de gevangenis. Het was een heel moeilijk gesprek. Waarbij hij op zich wel verbazend reageerde, vond ik. In die zin van, nou ja, dat is dan zo. En toen hebben we de mogelijkheden besproken van het in hoger beroep gaan.
Had je meer emotie verwacht?
Ik had bij hem meer emotie verwacht. Ik geloof dat bij mij de teleurstelling over de uiteindelijke beslissing bij de rechtbank groter was dan bij hem, in ieder geval voor het oog.
Ja.
Hebben zijn schoonouders, waren er nog slachtofferverklaringen in die zaak? Ik neem aan.
Ja.
Hoe waren die?
Ja, heel verschillend. Hè? Verklaringen van de ouders van Renske, zijn schoonouders, die waren heel anders. Die waren meer in de sfeer van, hou rekening met de persoon erachter. En hij kan er niks aan doen. De nabestaanden van de agent, die stonden er heel anders in. Daar was geen boom hoog genoeg, bij wijze van spreken.
Ja, ook te begrijpen. Hè?
Als je
nabestaanden bent van Dick Haverman, ja, dat is natuurlijk...
Ja.
Oh, wauw, dat je in zo'n zaak 2 van zulke verschillende...
Ja, en ook heel pijnlijk eigenlijk. Hè? Want die mensen die zitten bij elkaar in de rechtszaal en die staan er zo anders in.
Ja.
Dat kun je niet voorstellen dat allebei nabestaanden zijn. En dat ze ook in het proces eigenlijk zo tegenover elkaar staan.
Sowieso in deze zaak zitten natuurlijk een hele hoop werkelijkheden die naast elkaar bestaan. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk verschrikkelijke feiten. Een dode vrouw, dode politieagent, schieten op mensen die zich natuurlijk wezenloos zijn geschrokken. Dat is waar. Maar je zit dan dus ook met de strafdoelen, hè, Aysa, waar je dan natuurlijk tegenaan loopt. Van, ja, er zit een vergeldingselement in onze rechtspraak verankerd, maar ook een rehabilitatiedeel. Dat lijkt me toch allemaal ingewikkeld.
Ja, tuurlijk. Daarom, dat is heel ingewikkeld. Alleen, kijk, het begrip of... de milde houding, ik weet ook niet zo goed hoe ik dit allemaal moet benoemen, van de ouders van Renske.
Ja.
Dat siert ze. Maar tegelijkertijd kan ik ook heel goed begrijpen dat de nabestaanden van de politieagent...
Ja, die man ging gewoon 's ochtends naar zijn werk, is nooit meer teruggekomen. Dat is vergrijzelijk.
Hij doet daar waar de burgers ophouden, doet hij dat stapje naar voren om de samenleving veiliger te maken. Ja. En moet het dan met zijn dood bekopen. Dus ik snap... Nou, die snelkookpan met alle emoties, helemaal. Dat maakt het des te moeilijker, denk ik, voor een rechter om het hoofd koel te houden. Dat hebben ze, denk ik, ook wel gedaan door in ieder geval geen levenslang op te leggen. Dat zie je ook, hè? Er is in deze zaak ja, twee dubbele, levensdelicten.
Ja, een dubbele levensdelict ja. is meestal. Is dat als je ervoor veroordeeld wordt, is in principe zou je ervoor tot levenslang kunnen worden veroordeeld als je volledig toerekeningsvatbaar bent.
Ja, het kan bij één levensdelict al. Als het
in theorie.
Is.
Ja, maar dat is wel vrij zeldzaam, toch?
Ja, maar bij twee levensdelicten op zich ook. Bij een first offender is dat, was dat in ieder geval in die periode niet heel gebruikelijk.
Nee. En in die tijd, het gaat om 2011, was onze levenslang regeling nog gewoon levenslang is levenslang. Ja. Wij hadden zeg maar dat gratiemoment.
Na 25
na
jaar.
Na 25 jaar hadden we toen niet.
Ja, misschien moeten we dat gratiemoment even uitleggen, Aysen.
Ja. Als je in Nederland een levenslange gevangenisstraf krijgt opgelegd, gold tot heel lang dat je gewoon levenslang in de bak bleef.
Ja.
Doordat het Europees rechtelijk of vanuit het Europese Hof niet meer mocht, omdat je niet uitzichtloos mag blijven, gedetineerd blijven, is er een gratiemoment ingebouwd in het levenslange gevangenisstrafsysteem. En dat moment komt sowieso niet voor 25 jaar. Vanaf 25 jaar moet worden bekeken of jij je straf erop hebt zitten, of je er eventueel uit mag.
Maak je een kansje.
Ja, dan gaat het om een automatisch moment. Hè? Want gratie bestond altijd al, maar daar moest je dan zelf om vragen.
Ja. Jij ging namens je cliënt in hoger beroep.
Ja.
Wat was daar het springende punt? Weer die toerekeningsvatbaarheid?
Daar was nog steeds het springende punt moord of doodslag.
Ja.
Wat hielp was dat de Hoge Raad daar inmiddels wat duidelijkheid in had geschapen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, de Hoge Raad heeft op een gegeven moment een aantal arresten gewezen waarin ze duidelijk hebben gemaakt dat het strafmaximum tussen moord en doodslag zo groot is dat het ook wel een bijzondere motivering vereist van de rechter om duidelijk te maken wanneer je tot een bewezen verklaring van het een of het ander komt. Met andere woorden, het was wel iets lastiger geworden voor de rechter om een moord bewezen te verklaren.
Mm-hmm.
Met name in situaties waar er niet planmatig gewerkt is, maar het min of meer in een opwelling, een spontane gebeurtenis, was het wel heel lastig geworden om tot een bewezen verklaring van moord te komen.
Even concreet, dan gaat het in het geval van Renske om het punt, ze hebben ruzie met elkaar. Of er is ruzie. Hij ziet op dat moment de gelegenheid om die brandblusser te pakken. Mm-hmm. En slaat haar ermee op haar hoofd. Nou, tussen het moment van de ruzie en het pakken van de brandblusser en dat gebruiken is in theorie een moment van overleg, van rekenschap geven, van voorbedachte raad mogelijk geweest. Heel lang heeft de Hoge Raad gezegd, zo'n kleine intermezzo in tijd, waarin je had kunnen nadenken, maar dat niet hebt gedaan, dat rekenen we aan. Voorbedachte raad en dus moord. En in 2014 is volgens mij de Hoge Raad eigenlijk een andere leer gaan aanhangen. Het kan nog steeds. Maar je moet beter motiveren waarom er dus niet in een opwelling is gehandeld. En dat er contra-indicaties zijn voor dat nadenken.
Dat is dus een soort nieuw element in dat hoger beroep. Want ik vind een hoger beroep, ik zit er ook wel eens bij, maar vaak is het een soort herhaling van zetten.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je zegt, ik wil nu andere deskundigen over zijn psychische gesteldheid. Want dat is de vorige keer, is dat voor hem, voor jouw cliënt natuurlijk uitgepakt in een gevangenisstraf van 28 jaar.
Ja.
Heb jij dat ook gevraagd?
Dat heb ik zeker gevraagd. Dat heb ik toen meteen al een appelschriftuur aangegeven, dat ik graag wil dat er een contra-expertise zou plaatsvinden. Argument daarvoor was dat ik al bij de rechtbank zelf een psychiater had ingeschakeld.
Mm-hmm.
Die ook op de zitting is gehoord en tot de conclusie was gekomen dat Alassam volledig ontoerekeningsvatbaar was. We hadden de tegenstrijdigheid die er kennelijk was geweest in aanloop naar de rapportage van het Pieter Baan Centrum. En het Hof vond dat toen voldoende om een nieuwe psychiater en een nieuwe psycholoog te benoemen. Om ook nog een keer onderzoek te gaan doen.
Heb je ook nog gecheckt of gecheckt in hoeverre dat kan? Onderzocht in hoeverre die paroxetine nou een rol had gespeeld bij zijn gemoedstoestand?
Dat heb ik ook nog laten onderzoeken. Er heeft DNA-onderzoek bij hem plaatsgevonden. Het is mogelijk bepaalde dingen die je in DNA kunt zien. Kunnen deskundigen zeggen of daar een verhoogde kans is op bijwerkingen bij dit soort middelen als paroxetine. En dat heb ik laten onderzoeken.
En waarom heb je dat nu pas gedaan? Of had je dat in eerste aanleg ook al?
Nee, dat is pas in hoger beroep geweest.
Want waarom heb je dat in eerste aanleg niet gelijk al gedaan?
Er zijn toen wel deskundigen benoemd die daar iets over gingen zeggen.
Ja.
Er is één deskundige benoemd op mijn verzoek en ook een deskundige op verzoek van het Openbaar Ministerie. Die hadden verschillende opvattingen. En toen diende zich de mogelijkheid aan om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren.
Ja, ja. En dat was pas in hoger beroep zo.
Ja, het is vrij kostbaar.
Ja.
En de gelegenheid was er toen om dat te doen. Er was toen ook meer tijd eigenlijk, omdat het even duurde voordat hoger beroep behandeld zou worden.
Ja, dit is. Ik heb erover gelezen en. Dit is niet een makkelijke onderzoekswens hoor, die je formuleert. Ik had dit denk ik zelf niet geweten. Dat je dus iemands DNA kunt laten uitpluizen om vervolgens te laten onderzoeken hoe jij reageert op dat specifieke middel en of dat psychoses bij je opwekt. Dus dit is echt wel een beetje voor advocatuur voor gevorderden. Ja.
Ja, en wat kwam eruit?
Het onderzoek wat ik had laten uitvoeren, daar bleek uit dat hij een bepaalde combinatie van SIPs had. CIP.
Ja, dat moet je uitleggen.
Ik geef de beurt weg.
Ja, ja dat is iets in het DNA. En uit onderzoek was gebleken dat bepaalde SIPs, zo wordt dat genoemd, dat die in relatie staan tot deze medicatie en de afbraak daarvan. Of het gebrek aan de afbraak.
Oké. Okay.
En dat kunnen ze onderzoeken. Ik heb toen zelf met wattenstaafjes DNA bij hem afgenomen in detentie. Omdat we het onderzoek in eigen beheer hebben laten uitvoeren. En dat is onderzocht in het laboratorium. En daar kwam inderdaad uit dat hij op bekende SIPs die afwijkingen had.
Waardoor hij dus gevoeliger was.
Ja, die deskundige vond dat daaruit volgde dat hij gevoeliger was voor deze medicatie dan gemiddelde mensen. En dat kon verklaren hoe hij in een psychose terecht was gekomen.
Door het afbreken ervan.
Ja, door het doordat zijn lichaam anders reageert op spiegelingen in de in het medicijn niveau in zijn bloed. Ja.
En dan wordt het dus ook heel belangrijk wat die deskundigen zeggen in hoger beroep.
Ja.
Toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar.
Ja, uiteindelijk heeft het gerechtshof met deze conclusie van de deskundigen niks willen doen. Maar in hoger beroep zijn ook de psychiaters en de psychologen gehoord die betrokken waren geweest. In eerste instantie, dat was nog voor de zitting, kwam een rapportage van de psychiater die ook de conclusie had dat mijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar was. En later, toen ik daar mee probeerde om de voorlopige hechtenis beëindigd te krijgen, bleek hij zich vergist te hebben en bedoelde hij sterker verminderd toerekeningsvatbaar.
Oké.
Okay. Dat rapport is toen gecorrigeerd.
Ja.
Wat was de eis in hoger beroep?
22 jaar. Gevangenisstraf.
Dat verschilt dus nog wel. Dan met levenslang in eerste aanleg.
Zeker. Maar dat had er ook wel mee te maken dat het Openbaar Ministerie toen inmiddels ook tot de conclusie was gekomen dat er geen sprake was van moord en pogingmoord.
Wat werd het uiteindelijk?
6 jaar in TBS.
En kan je vertellen, want het is zo van een eis levenslang 28... uiteindelijk via 22 jaar eis naar 6 jaar in TBS. Ik dacht, dit is een alles of niks.
Ja.
En nu is het toch een beetje.
Ja, ik heb het destijds een polderarrest genoemd in de media. Dat had te maken met het feit dat het Hof verschillende beslissingen had genomen. Ze hadden om te beginnen inderdaad bewezen verklaard dat het ging om 2 doodslagen en 2 pogingdoodslagen. Dat doet iets met de strafmaat.
Ja.
Ze hadden ook uiteindelijk het oordeel dat Alassam volledig ontoerekeningsvatbaar was als het ging om de doodslag op zijn vriendin.
Ja.
Maar het Hof vond dat die psychose waar hij toen in verkeerde iets minder was geworden in de tijd die verstreken was tussen de doodslag op zijn vriendin en de doodslag op de agent.
Sorry, maar hier begrijp ik helemaal niks van.
Ja. Ja, het klopt wat Mathieu zegt.
Een polderarrest.
Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat raadsheren voor een polderbeslissing
rechters
kiezen.
Rechters bij het Hof, ja.
Ja, rechters bij het Hof voor een polderbeslissing kiezen.
Maar wat is dat nou zoiets wat we allemaal moeten kennen? Een polderbeslissing, moet ik even op mijn bellen. Wat is een polderbeslissing? Dat is...
Nou ja, een beslissing...
Jij kent deze term gewoon.
Ja, het is een vonnis of een beslissing van of een arrest waarbij je denkt, ja, het is de gulden middenweg.
Er zat voor iedereen wat in.
Ja.
Om tevreden over te zijn, maar ook om niet tevreden over te zijn.
Maar ik kan me voorstellen dat als je nabestaande bent van
ja, het is een beetje een flauwe term natuurlijk. Maar ik denk dat de term wel aangeeft wat ik ermee bedoel, namelijk wat ik net zei.
Ja.
Maar ik neem zonder meer aan dat het Hof die beslissing volle overtuiging heeft genomen.
Dat ja. Zeg je als raadsheer bij het Hof? Nee,
zeg ik als voormalig advocaat.
Ja, nee, ik zit je te plagen.
Maar kijk, ik wil eventjes ik wil het hier even opnemen voor die raadsheren. Want dit is gewoon mega ingewikkeld, hè?
Ja.
Want je zit gewoon daar met een jongen,
ja.
Een verdachte, die psychotisch was op enig moment. Maar waarvan je toch zegt, ja, dat eerste moment met Renske, toen was die psychose er wellicht in volle omgang. Je hebt deskundigen die allemaal verschillende
en
dingen erover zeggen.
En tegelijkertijd zijn er twee mensen dood. Dat is natuurlijk ook zo.
Klopt,
ja.
Maar het is niet zo dat de jongen ermee wegkomt. Hij krijgt 6 jaar gevangenisstraf, maar daarna moet hij behandeld worden omdat hij ziek is.
Ik begreep dat er later in de TBS-kliniek nog iets interessants is gebeurd met de medicijnen van jouw cliënt.
Dat klopt inderdaad. Dat is jaren later geweest. Hè. Toen had hij zijn gevangenisstraf uitgezeten. Toen zat hij inmiddels in de TBS-kliniek. En hij is in die TBS-kliniek is hij psychotisch geraakt. En ik weet niet meer precies hoe mij dat ter oren kwam. Ik denk dat het door het verplegend personeel op een gegeven moment met mij besproken is toen ik daar kwam.
Ja.
Maar achteraf is vastgesteld dat hij zou afbouwen van paroxetine. En er was toen in overleg met de apotheek van de kliniek was er een afbouwschema gemaakt wat heel geleidelijk was. Hij moest van 20 milligram afbouwen naar 0 milligram. En dat gaat dan eerst 1 gram per dag. En dat wordt op een gegeven moment zelfs verminderd met 0,5 gram per dag. Nou, die doseringen zijn niet vrij verkrijgbaar. Dus dat moet dan specifiek gemaakt worden voor deze patiënt. En dat doen ze dan die verpakken ze dan in een zogenaamde Baxterrol. En dat is een lange rol met aparte zakjes waar in iedere dag de medicatie van die dag zit. En die rol die was verkeerd omgenummerd.
Oh.
Dus in plaats van dat hij ging afbouwen van 20 milligram naar 19, naar 18, naar 17... ging hij van 20 milligram naar 0,5, naar 1, naar 1,5, naar 2. En dat was dus eigenlijk haast een soort cold turkey afbouw.
Ja.
En toen is hij psychotisch geworden.
Ja.
En
Weer
psychotisch, ja. Dat is ook het gevoel wat ik er dan bij heb achteraf gezien.
En geen geweldsexplosie in de kliniek?
Nou, niet een geweldsexplosie, maar wel psychotisch en extreem raar gedrag. En zodra ze het ontdekten, hebben ze hem onmiddellijk weer op de reguliere dosering gezet. En was het met enkele dagen weer voorbij.
Hoe is het nu met hem? Zit hij nog in de TBS-kliniek? Of?
Voor zover ik weet is hij in 2022 in vrijheid gesteld. Ik weet in ieder geval dat de rechtbank toen zijn TBS beëindigd heeft. Met ook als doel dat hij toen kon terugkeren naar zijn land van herkomst. En ik neem aan dat dat gebeurd is. Ik had toen geen contact meer met hem. Ik was zijn advocaat niet meer. Maar dat is wat ik ervan weet.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ja, wel met gemengde gevoelens vanwege die gebeurtenis in de kliniek. Dat ik toch achteraf denk, ja, zie je wel. Het was de medicatie. Dat geeft een wat onbevredigend gevoel. Aan de andere kant vind ik het voor mijn toenmalige cliënt fijn dat hij is vrijgekomen en dat hij weer opnieuw zijn leven heeft kunnen oppakken. En het was een ontzettend bijzondere zaak om te doen als advocaat.
Mathieu van Linden, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit co-host advocaat Aysse Siemen. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.